Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een proponent E.C. de Waard uit Driesem. En let op, vanmiddag om 3:00 zal proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland voorgaan in de Westerkerk. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de Bonissa-zending. Zondag 19 december, de vierde Adventszondag. We hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk, in CCK 2. En dan is 's middags ook weer een andere tijd, let op, 's middags om 4:15, hoopt dominee J.A.J. Pater uit Doornswijk uit in de Westerkerk voor te gaan. Catechese, de groep van 's middags gaat door en de avondgroepen vervallen in december. De belijdeniscatechisanten zullen door dominee Lucas benaderd worden voor de invulling van hun catechese. Dit alles zou de Heere willen en weer leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is gezang 5, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor door te zingen Psalm 81 en daarvan het 9e vers. In de verkondiging willen we stilstaan bij een gedeelte uit Openbaring, en dat gaat over kloppen, horen van de stem van Christus en open doen. En daarom het 9e vers van 81. Hoor mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Psalm 81 vers 9. ook vanmorgen stellen we ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting zoals de Heere Jezus ons die heeft geleerd. En daarna zingen wij uit dezelfde psalm het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus heeft deze geboden samengevat toen hij zei: U zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gods woord openen, bidden wij eerst om Gods zegen. Heere, als u het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de arbeiders daaraan. Als u met uw heilige geest niet in ons midden komt, dan zijn we voor niets bij elkaar. Dan is het niets meer dan een stukje religieus, godsdienstig gedoe. En daarom bidden wij u vanmorgen, zoals we hier bijeen zijn en zoals we thuis met de gemeente verbonden zijn. Kom over, Heere, met uw Heilige Geest. Vervult u dit gebouw. Vervult u de huiskamers. En vervult u boven alles ons hart met uw Geest. Dat deuren open zullen gaan. En dat Jezus Christus zelf intocht doet in ons gemoed. En dat Hij voor ons vanmorgen zal schitteren als nooit tevoren. En dat al zijn heerlijkheid, al zijn schoonheid, al zijn weldaden ons helder voor ogen zullen staan. Ja, dat we terug worden gebracht naar Golgotha's kruisheuvel. En dat we hem daar zien hangen. In de uiterste Godverlatenheid. Voor zondaars. Laat het zijn dat dat evangelie ons klein maakt. Dat we zien hoeveel u voor ons over hebt gehad. En geef dat de boodschap van vanmorgen voor ons helder zal zijn. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons hart veel beter dan dat wij het zelf kennen. U weet waar wij staan ten opzichte van u. Of wij uw kind zijn, door genade, door wedergeboorte, of niet. En u weet of uw kinderen op hun plaats zijn. Of dat ze misschien afgedwaald zijn. En u weet of wij nog heel vroom buiten u leven. Bouwend op onze eigen goede werken, onze eigen gerechtigheid. Of dat we misschien wel heel goddeloos aan u voorbij leven. En ontdek ons daaraan. En laat ons ook zien dat alles buiten u zonden is. Of het nou heel netjes is. Of wat minder netjes. Ja, zo bidden wij u vanmorgen om de doorwerking van uw koninkrijk. Voor een ieder van ons. Als we oud zijn en misschien wel de grenzen van het leven naderen. Of als we jong zijn en denken nog een heel leven voor ons te hebben. Hoe het ook zij, laat het gestempeld zijn. Door liefde voor u en uw dienst, gestempeld door genade, ja door Christus, dat wij werkelijk christen zullen zijn. Niet alleen maar van de buitenkant, maar ook van de binnenkant, dat er iets van ons uit zou gaan, ook in onze omgeving. Ook hier is het zo nodig, dat er getuigenis van ons uitgaat. Ja, en behoed ons dan ervoor. Dat we Laodicea zullen zijn. Ja, zo bidden wij om uw genade. In de diepe wetenschap. Dat wij het niet verdiend hebben. We hebben gezongen alles wat u ontbreekt. En dat is een hoop. Er is zoveel. Wat niet is naar uw heilige wil. Zoveel zonden, groter en kleiner, voor u zijn ze even groot en even erg en even godonterend. Alle gebrek aan vertrouwen is voor u net zo erg als de grootste verslaafde, aan welke zonde dan ook maar. Zoveel wat niet door de beugel kan. Ja, wat hebben we dan om op te pleiten? Dan alleen uw genade. Dan kunnen we alleen maar onze gebeden besluiten. Met het diepe en ernstige gebed. Vergeef ons onze schulden, o God. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En hoor ons alstublieft. Vanwege hem, die biddende hoge priester. Amen. Vanmorgen staan er een aantal gedeeltes uit de schrift centraal, ze komen allemaal uit Openbaring. We lezen het eerste hoofdstuk van Openbaring. Dat doen we om eigenlijk een goede indruk te krijgen van waar dat boek eigenlijk over gaat. We lezen hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 22. En we lezen hoofdstuk 19 vers 11 tot en met 15. Dus Openbaring 1 in zijn geheel, Openbaring 3 vers 14 tot en met 22 en Openbaring 19 vers 11 tot en met 15. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid, de volharding van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en, om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren, en in het midden van de 7 kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borst met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend, scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Lezen we verder in hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 22, en dan is de tekst het 20ste vers. Hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicense: dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat u nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart, of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spugen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. En u weet niet dat u bent ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, opdat u rijk mocht worden, en witte kleren, opdat u moog bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard zou worden, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zou mogen zien. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En dan lezen wij nog Openbaring 19, vers 11 tot en met 15. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam van vuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven, die niemand wist dan hij zelf. En u weet de naam denk ik inmiddels, hè? Het gaat hier over de Heere Jezus. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en de gramschap van de Almachtige God. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de verkondiging is dus Openbaring 3, vers 20. En voordat wij daarna gaan luisteren, willen wij een adventspsalm gaan zingen. En dat is Psalm 80. Dat is een gebed om Gods licht. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig heb geleid, die ene troon van heiligheid u tussen gerubs heb gesticht. En dan komt het gebed, verschijn weer blinkend met uw licht. Psalm 80, vers 1. Wat betekent Advent, gemeente? Waarom heet de tijd waarin we nu leven Advent? Nou, Advent betekent verwachting. En wat verwachten wij nou in de kerk? Ja, kerst. Nee, eigenlijk niet. Wij verwachten niet de komst van Jezus in de voerbak, in de kribbe. Dat is al lang geweest. We gaan niet terug in de geschiedenis. Nee, wij verwachten in de kerk, dat is de reden dat er in de vroege kerk een periode is ingesteld die wij nu Advent noemen. Wij verwachten in de kerk Jezus' wederkomst. Daar gaat het om. Van waar hij komen zal, dat zullen we vanmiddag ook weer belijden, vermoed ik. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En het boek Openbaring gaat er ook van uit. Van Jezus' wederkomst. Sterker nog, het is eigenlijk uitsluitend gericht op de komst van Christus. En notabene in de inleiding van de brief in vers 7, dat hebben we gelezen met elkaar. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. En dan, nou ja, de laatste hoofdstukken van Openbaring, die beschrijven wat er dan gaat gebeuren als Jezus komt met de wolken. Dan valt het grote Babylon, hoofdstuk 18, de grote hoer, de wereld. En hoofdstuk 19, daar hebben we gedeeld uit gelezen, dan zou Jezus komen om te oordelen in waarachtigheid en in rechtvaardigheid. Dat is wat de kerk verwacht. Jezus Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. En dan is de vraag, hoe verwacht de kerk dat Jezus Christus haar zal beoordelen? Wat gebeurt er met ons als hij komt? De kerk in Laodicea verwachtte waarschijnlijk iets positiefs. Maar ze krijgen in deze brief iets heel negatiefs te horen. En tegelijk, en daar wil ik de nadruk op leggen vanmorgen, tegelijk schrijft Jezus hen niet helemaal af. Ik heb over de preek geschreven een genadig aanbod. Dat is wat Jezus aan deze gemeente doet, een genadig aanbod. En we stellen dan drie vragen. Voor wie is dat aanbod? Van wie is dat aanbod? En wat is het doel van dat aanbod precies? Dus een genadig aanbod, voor wie, van wie en met welk doel? Nou, voor wie is dat aanbod? Om dat nou goed te begrijpen, moeten we eigenlijk even terug in Openbaring. Johannes die krijgt dat visioen, hè? Hij is in de geest op de dag van de Here. En dan komt er een visioen. En dan ziet hij iemand, de zoon des mensen, gelijk. Hij ziet Jezus. En niet zomaar Jezus. Nee, Jezus is aan het lopen tussen 7 gouden kandelaren. En gelukkig verhaalt Johannes ons zelf wat dat betekent. Die 7 gouden kandelaren, dat zijn de 7 gemeentes. Jezus doet een inspectieronde, zou je kunnen zeggen. Hij komt hoogst persoonlijk kijken hoe het er in de gemeente aan toe gaat. We zouden zeggen, hij is vanmorgen in Vriezenveen in ons midden aanwezig. Kijk, daar zit hij. En vervolgens krijgen al die gemeentes een brief. Heel persoonlijk. En die brieven staan niet op zichzelf. Nee, die zijn een onmisbaar onderdeel van Openbaring. Want Openbaring, wij noemen dat een Bijbelboek. Maar eigenlijk, als je het goed leest, dan zie je dat het een brief is. Wij hebben hoofdstuk 1 gelezen. Dan moet u thuis vanmiddag ook nog maar eens hoofdstuk 22 lezen. Hoofdstuk 1 is het begin van de brief, de aanhef. En hoofdstuk 22 is het slot. Als je dus die ene brief uit Openbaring las, dan las je ook al die andere brieven. Kijk, U vond misschien de schriftlezing lang vanmorgen. Maar hoe is dat gegaan? Nou, ik stel me zo voor dat ook in Laodicea de gemeente op zondagmorgen bij elkaar kwam. 10 uur. En het was al vroeg druk die morgen. Want door de week was al het, een beetje zo het nieuwtje door de gemeente gegaan. Er is een brief gekomen. Er is een bode gekomen en die heeft een brief meegenomen van Johannes. Die op Patmos gevangen zit. Wat zal die te zeggen hebben? Ben je er ook? Ja, ik ben erbij. Nou, en iedereen zit klaar en op den duur, als het bijna 10 uur is, dan staat een van de ouderlingen op. Zo ging dat. En die doet dat perkament open. En die begint die brief te lezen. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. En ze stopte niet eerder voordat het klaar was. 22 hoofdstukken lang. Nou, en dan horen ze in de inleiding dat het een brief is van Jezus zelf. Het is niet zomaar een brief van Johannes. Ook niet van Johannes die schrijft op apostolisch gezag. Nee, Jezus Christus zegt, schrijf dit. Oké. En dan komen die afzonderlijke brieven. Ze hebben het gehoord, Efeze. Oh, die krijgen even op hun kop. Ja, dat snappen wij wel hoor. Beetje stijve rechtzinnigheid daar in Efeze. Liefdeloos. Ze hebben het alleen maar over dogma's. Over leerstukken. Maar ondertussen. Nee, dat snappen wij wel. En dan komt Smyrna. Ja, dat is positief. Nou, dat belooft veel goeds, hè. Nou, zo gaat het wat door. En dan Philadelphia, 6e brief. Ook al zo'n mooie brief. Nou, dan komen wij. Laodicea. De kers op de taart. Ja, niet dus. Gemeenten, ze krijgen een ijskoude douche. Ik ken uw werken. Ja, ja, ja. Wat dan? Niks. Wordt helemaal niks genoemd. Er is niks positiefs over die gemeente van Laodicea te zeggen. Niets. Jezus sluit in plaats daarvan aan bij een heel bekend probleem om de ernst van de situatie te duiden. Kijk, Laodicea was van al die 7 gemeentes, van al die 7 steden die daar in Klein-Azië en Turkije dicht bij elkaar lagen. Laodicea was de rijkste stad, veruit. Was een stad van handel, een stad van bankiers, een stad met apothekers, een stad met een eigen wolindustrie. Maar één ding hadden ze niet in Laodicea. Ze hadden geen eigen watervoorziening. En dat moesten ze dus importeren. Je had 2 steden daar in de buurt en de ene stad die had uitstekende warmwaterbronnen, heet water. Van die gijzers, zeg maar, die dan geregeld kokend water spuiten. Nou ja, en dat dient ergens voor, hè. Warm water, daar kun je goed in baden. He, dus dan kun je naar de thermen gaan, zo ging dat, de badhuizen. En dan kun je een bad nemen, is goed voor je rug als je reumatiek hebt en zo, is heerlijk. Nou, heerlijk, mooi. En er was nog een andere stad in de buurt en die had uitstekend koud water. Koud water is natuurlijk ook heerlijk. Als het warm is en je hebt een lange reis gemaakt, dan wil je eigenlijk maar 1 ding en dat is een glas koud water. En Laodicea had dat dus allebei niet. En wat moesten ze doen? Water importeren. Dat ging dan via die grote aquaducten. Er bestaan nog wel wat restanten. En van die grote bouwwerken met van die bogen. En dan van die leidingen die er overheen lopen. En dan ging het water dan doorheen. Maar ja, je raadt natuurlijk al wat er gebeurde. Als je heet water van een graad of 60, 70, 80. Als je dat vervoert in een omgeving van 25 graden. Ja, dan gaat de warmte verloren. En als je koud water vervoert in een omgeving van 25 graden. Dan wordt het opgewarmd. Dus wat gebeurde er als het in Laodicea aankwam? Dan was het lauw. En lauw water, daar kun je niks mee, daar kun je niet goed in badderen, daar word je niet schoon van. Het doet niks voor je rugpijn of wat dan ook. Je kunt er eigenlijk niet echt lekker van drinken. Het lesje dorst niet zo goed. Lauw water is smerig. En dat is het probleem. En ja, het zijn niet mijn eigen woorden, maar het is niet zomaar een beetje smerig. Er staat in de Statenvertaling, misschien een klein beetje verhullend voor ons moderne Nederlands, spuwen. Maar daar is niet dat woordje bedoeld voor tuffen. Dat doen wij natuurlijk niet, we zijn beschaafde mensen. Maar er wordt niet iets zomaar uit de mond gespuugd. Nee, er staat echt het woord wat wij zouden vertalen met overgeven. Braken. Kotsen. Dat staat er. Gemeente van Laodicea, ik vind jullie zo smerig. Ik moet ervan kotsen. Dat staat er. En waarom dan? Wat is nou het probleem in die gemeente? Ja, die gemeente is een beetje ingezonken. Dat is eigenlijk het probleem. Die gemeente verspreidt helemaal geen licht. Niet voor niets werden die 7 gemeentes 7 gouden kandelaren genoemd. Wat is de functie van een kandelaar? Ja, bij ons is dat natuurlijk een beetje decoratie, hè? Zeker zo rond kerst. Dan zie je die kandelaren nog wel eens staan in huizen. Hebben wij natuurlijk helemaal niet nodig, want we hebben voor andere vormen van verlichting. Maar in die tijd was een kandelaar bedoeld om licht te geven. Er stond een kandelaar in het tabernakel. En die kandelaren was niet alleen maar symbolisch, die had een functie. Anders was het donker daarbinnen. Dus die gemeentes, die zijn bedoeld een lichtbron te zijn in de omgeving. En als ze dat niet zijn, dan hebben ze hun functie verloren. Als de gemeente van Vriezenveen geen licht geeft, ja, dan kunnen we eigenlijk de zaak maar gewoon beter sluiten. Zo eenvoudig en ernstig is het. Als we geen licht geven. Niets is frustrerender dan dat je wel een lichtpunt hebt, maar geen werkende lichtbron. Als je erop bent ingesteld dat je in je kamer licht hebt en je doet het knopje omzetten en er gaat geen licht branden. Hé, vervelend. Moet je weer een nieuw bolletje halen enzovoort. Frustrerend. En wij zouden dan zeggen dat oude bolletje, als die gesprongen is, als dat gloeidraadje kapot is, nou die gooi je weg, daar heb je niks meer aan. En dat doet de Heere Jezus dus niet. Hij komt naar deze gemeente, die op dit moment helemaal nergens meer toe dient, met een aanbod. Waarom? Omdat het wel zijn gemeente is. Het is zijn bruid. Er wordt hier in deze tekst in vers 20 een bepaalde zinspeling gemaakt op Hooglied. Hooglied 5 vers 2. Daar staat dit. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duifje, mijn volmaakte. En dan doet die bruid vervolgens niet open. Die verzint allerlei smoesjes. En dan gaat de bruidegom weg. Maar hij gaat niet helemaal buiten bereik. Hij weet, zijn bruid zal komen. En hij laat zich vinden. Het is de liefde van de bruidegom. Dat is de reden dat hij hier komt met een aanbod. Dat staat ook in vers 19. Hè? Zo wie ik lief heb. Die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zo wie ik lief heb. Dus het gaat in de tekst om een aanbod van de Heere Jezus aan afgedwaalde kinderen van God. Aan mensen die hij lief heeft. En allereerst natuurlijk die mensen in Laodicea. Maar je mag dat ook breder trekken, hè. Openbaring is geschreven aan 7 gemeentes. 7 is het getal van de volheid. Het gaat hier om de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Vanmorgen komt er een aanbod voor ieder afgedwaald kind van God, ook in Vriezenveen. En dan is de vraag, bent u zo'n afgedwaald kind van God? Bent u Laodicea? Herken je je daarin? Ja, hoe weet ik dat? Nou ja, het antwoord op die vraag ligt eigenlijk in de vraag of je het beseft. Beetje apart misschien, maar misschien zegt u wel van uzelf, ja, ik ben net als dat lauwe water. Ik heb net zozeer de neiging in me om een compromis te sluiten met de wereld. Ik zie zoveel zondigheid bij mezelf, daar moet de Heer Jezus wel van gaan overgeven. En dan is de troost dat wij niet als Laodicea zijn. Want Laodicea herkende zich helemaal niet in dat negatieve beeld. Weet je wat ze zeiden? Wij zijn rijk en rijk geworden en hebben nergens gebrek aan. Terwijl omgekeerd bijvoorbeeld die gemeente van Smyrna van zichzelf zei, wij zijn maar arm. En dan zegt de Heer Jezus, nee, jullie zijn rijk. Snap je, het is precies omgekeerd. Als je zegt, ik ben net als Laodicea, dan ben je het niet. En als je zegt, nee, ik ben geen Laodicea, dan ben je het wel. Wees maar eens eerlijk. Als Jezus nu, vandaag, een brief aan je zou schrijven, heel persoonlijk. En die ligt op je nachtkastje en je opent die vanavond. En hij zou daarin iets vertellen over je geloofsleven. Over hoe het in je hart is en hoe het in de praktijk van het leven van alle dag is. Wat zou er dan in staan? Zijn wij vol van verwachting naar Christus' komst? Of zijn we vol van de dingen van de wereld, van het leven van alle dag? Hoeft niet eens op zich slecht te zijn. Maar waar zijn we vol van? En zou hij niet misschien ook schrijven, het zou zomaar kunnen, dat er bij Gods kinderen vandaag heel concreet een deur gesloten zit voor Jezus. Misschien houdt u hem wel even buiten, omdat er iets is in uw leven wat Gods heilig daglicht niet kan verdragen. Het kan. Mag hij even geen koning zijn in uw leven? Over een bepaald gebied dan natuurlijk, de rest wel. Dat voelt wel aan, en zo werkt het niet. Het kan ook dat je denkt, ja, Gods kind, ja, daar hoor ik helemaal niet bij. Dat ben ik niet. En dan weet ik wel, deze tekst gaat allereerst over een dwalende gemeente van God. En dat betekende in die tijd een gemeente van mensen die heel bewust tot geloof gekomen waren. Die heel bewust de prediking van het evangelie gehoord hadden. En die dat aanvaard hadden. En toch zit er dan ook vanmorgen voor diegene een woord bij. Want de Bijbel is uiteindelijk één grote oproep tot bekering. En ook in deze tekst wordt zichtbaar dat de Heere niets liever wil dan gemeenschap met ons te hebben. Dus in die zin mag ik vanmorgen gewoon een aanbod preken voor iedereen. Kind van God of geen kind van God. Je kunt het vandaag nog worden. Jezus Christus verlangt dat u komt. En hij biedt je alle schatten aan die er maar te krijgen zijn. Hij wil het kwijt. In vers 18 geeft Jezus een advies. Daar staat, ik raad u dat u van mij koopt. En er staat in het Grieks niet het normale woord voor kopen, maar er staat in het Grieks het woord agoratso, en daar herkent u misschien het woord agora in. Misschien bent u wel eens in Rome geweest. De agora, dat is de markt. Jezus gebruikt hier een woord dat gebruikt wordt voor het kopen op de markt. En ik moest daarom denken aan die andere marktkoopman in de Bijbel. Jesaja. Weet je wat hij zegt? O alle dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet zonder geld en zonder prijs. De Heere Jezus heeft iets uit te delen vanmorgen. Hij heeft niet iets te verkopen. Hij vraagt er helemaal niks voor. Koop zonder geld, zonder prijs. Hij wil zijn schatten kwijt. En niet alleen maar aan mensen die al Gods kind zijn. Nee, breder. Zo komt het aanbod van genade naar ons toe. Naar kinderen van God. En ook breder. Dan gaan we letten op het tweede. Van wie is dat aanbod? En dan zult u misschien denken, ja, dat weten we al, dat aanbod komt van Jezus. Punt, dan gaan we naar het derde. Nee, er is wel wat meer over te zeggen. Laten we eens kijken. De tekst zegt, ik sta aan de deur. En wat wordt er nou precies over Jezus gezegd in dit gedeelte? Nou, vers 14, daar staat, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Beetje raadselachtig misschien. Laten we even rustig ernaar kijken. Jezus wordt genoemd het begin van Gods schepping. En dan is even de vraag, wordt hij nou de schepping bedoeld zoals dat in Genesis staat? Of wordt hier misschien de herschepping bedoeld? Ik denk het laatste. Niet dat dat eerste niet waar is. Jezus is het begin van Gods schepping. Het begin in de zin van hij was erbij. Hij was er voordat de wereld geschapen werd. Dat is allemaal waar. Maar het heeft totaal geen zin om dat hier aan deze gemeente te zeggen. Dit zegt degene die er was voor het begin van de schepping, bekeer u. Dat voelt wel aan, dat is appels en peren, dat hoort niet bij elkaar. Nee, het gaat hier over de herschepping. En wat betekent dat dan? Nou, de herschepping die is begonnen met de opstanding. 1 Korinthe 15 vers 20. Jezus Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling, de eerste geworden van hen die ontslapen zijn. Dus daar gaat het om de verlossing. Jezus Christus is het begin van de verlossing. En je zou ook mogen zeggen, Jezus Christus is het begin van Gods kerk. Er is een overschrijver geweest. In de tijd dat de Bijbel werd geschreven, had je natuurlijk nog geen typemachines, geen computers. Dus Johannes heeft het opgeschreven. En als iemand anders ook dat Bijbelboek Openbaring wilde hebben, dan moest je zo'n brief kopiëren met de hand. En nou is er een overschrijver geweest, die heeft niet geschreven. De Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Maar die schreef het begin van de kerk van God. Nou, dat is niet wat er staat, maar hij had het wel begrepen. Jezus Christus is het begin van Gods kerk. Jezus Christus is namelijk de verlosser van de kerk. En dan staat er dus dat hij daarvan de Amen is, de trouwe en waarachtige getuige. Nou, dan vat ik het nog één keer even samen, want ik besef dat dit zijn even een aantal stappen. Kort en goed. Wat betekenen nou deze titels uit vers 14? 1. Jezus heeft zijn kerk verlost. Hij is het begin van de kerk van God. En ten tweede, hij is daarvan een trouwe en waarachtige getuige. En dat betekent, hij komt daar niet opeens van terug. En daarom zegt hij niet tegen de Laodicense, ik kom terug van mijn belofte om jullie te verlossen. jullie zijn afvallig, dus jullie moeten het maar zelf gaan uitzoeken. Nee, daarom gaat hij hen herinneren aan wat hij heeft gedaan. Gaat hij ze herinneren aan de liefde die hij voor hen heeft getoond aan het kruis. Ik hoop dat je die toon van liefde hoort. Kijk, die harde toon uit vers 16. Die harde toon. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Die is in vers 20 verdwenen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En die woorden uit het Hooglied komen dan weer binnen. De stem van mijn liefste. Zoals een vader soms kan wisselen, hè, dat je in het begin heel streng bent, niet doen! En op den duur dat je zegt, jongen, ik wil niet dat je dat doet. Omdat het niet goed is voor je. Besef dan hoe bewogen ik met je ben. En zo wisselt Jezus hier van toon, van hart naar liefdevol. Kijk, en waar gaat het mij nu om? Het is dus absoluut niet om het even wie dat aanbod van genade doet. En daarom zeiden we niet, nou ja, dat aanbod wordt gedaan door Jezus, punt, verder naar het derde. Nee, dat aanbod wordt gedaan door iemand die dat op het heerlijkst kan doen. Niemand kan dat liefdevoller en heerlijker doen dan Jezus zelf. Dat is bijzonder. Jezus is voor deze gemeente, voor deze gemeenteleden aan het kruis gegaan. En het zijn dus juist deze gemeenteleden die hem opnieuw op het hart trappen. En dan zegt de Heer Jezus dus niet, en nou moet er maar een ander komen. Ik heb gedaan wat ik kon doen en nu ben ik er klaar mee. Nee, dezelfde Jezus zegt dus, zie, ik sta aan de deur en ik klop, doe open. Daar moeten we eigenlijk maar gewoon een moment over nadenken. Dat is een wonder. Dit is een eeuwig wonder, gemeente. Dat God zijn kerk niet loslaat, terwijl die kerk zo vaak hem loslaat. We zijn de dienst begonnen met deze woorden. Die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat is alles. Aan Gods trouw hangt uw en mijn zaligheid. En dat hangt maar niet aan een zijden draadje of zo. Nee, dat hangt aan een massieve staaldraad. Als je deze Jezus ziet, dan wil je hem toch aan je hart drukken. Dat kan toch niet anders. Ieder afgedwaald schaap van morgen, neem deze liefdevolle uitnodiging ter harte, voordat het te laat is. En ik zeg heel bewust ter harte nemen. Want let erop, Jezus forceert in de tekst niets. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand mijn stem zou horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. Er was ooit een schilder en die maakte een schilderij naar aanleiding van deze tekst en toen zei iemand tegen hem van, joh, prachtig, maar je bent nog wat vergeten. Ik zie geen deurknop. Toen zei die schilder, klopt, die zit er in Openbaring ook niet, ja, die zit alleen van binnen. Jezus roept, hè, doe open. En hij klopt. En hij klopt nog eens. Maar hij doet niet van buitenaf de deur open. Valt het op? Hij forceert helemaal niets. Waarom niet? Nou, dat hoeft niet. Je zou kunnen denken aan een kind dat boos naar zijn kamer is gegaan, stampvoetend de trap op, deur dichtgesmeten. En vader of moeder die wil naar binnen en zegt, kom jongen, doe de deur eens open. Ik wil even praten. En langzaam gaat de deur open. En het gezicht van het kind verschijnt in de deuropening. Het geduld, de rust en de liefde van vader halen dat kind over de streep om toch een stukje open te doen. Jezus hoeft helemaal niks te forceren, want het gaat hier, en daarom heb ik dat net al even uitgelegd, het is wel van belang, het gaat hier om een aanbod richting Gods kinderen. Dat wil zeggen, mensen die een vernieuwd hart hebben. Dat stenen hart is weggenomen en er is een hart van vlees voor in de plaats gekomen en dat hart, dat is ten diepste verbonden met God. Ieder van ons wordt geboren met een hart dat een godsdraadje heeft, om zomaar even te zeggen. En dat draadje zit los. En wij proberen dat aan te sluiten op van alles en nog wat en dat lukt niet, want dat past alleen op God. En als je dan een nieuw hart krijgt, dan krijg je een hart dat is aangesloten op God. En dan kan er 50 kilo vuil bovenop liggen van de zonde, maar dat hart blijft aangesloten. Een hart dat ten diepste naar hem uitgaat. Zoals die bruid. Hè, allerlei smoesjes uit het Hooglied. Ik heb mijn kleren al uitgedaan. Ik heb mijn voeten gewassen. Allemaal smoesjes. En uiteindelijk staat die bruid op. Kan ze toch niet laten. Gods kind heeft een hart dat het ten diepste niet bij de zonde uithoudt. Wel een tijdje misschien. Maar uiteindelijk gaat toch dat bloed stromen waar het niet gaan kan. En daarom beukt Jezus de deur niet in. Hij weet dat als hij roept, dat zijn kinderen dan zullen komen. Vroeg of laat. Misschien komt u niet na deze preek. Ik heb erover nagedacht in de auto en ik dacht, dat maakt me helemaal niet uit. U zult komen als u komen moet. Misschien volgende week, misschien over een maand, misschien over een jaar. Maar Gods kinderen worden, om zomaar eens te zeggen, wat ouder woord, krachtdadig geroepen. Gaat gebeuren. En daarom kan ik straks heel ontspannen naar huis. Gods kind zal horen, mijn schapen kennen mijn stem. En uiteindelijk komen ze terug. Dat is troost. Ik hoop dat je ziet dat het opnieuw helemaal afhangt van de trouw van God. Niet van ons, gelukkig maar. En dat de zaligheid van God afhangt, dat is dus helemaal niet beklemmend, dat is niet beangstigend, maar dat is bevrijdend. Dat u zult komen als u geroepen wordt. Als ik het beklemmend vind of beangstigend, dan heb ik mijzelf nog niet goed bekeken in de spiegel van Gods vet. Dan ken ik mijzelf nog niet, dan weet ik nog niet ten diepste, bevindelijk, ondervindelijk, hoe je het noemen wilt. Dan weet ik nog niet dat er van mij geen vrucht meer komt tot in eeuwigheid. Dan denk ik nog veel te goed van mezelf. Dan denk ik nog dat ik het zelf kan. Maar ik kan het niet zelf. En dan wordt het heerlijk als je ziet, God doet het. God komt met zijn liefdesaanbod. En ieder kind van God zal horen. En waarom komt hij dan met zijn liefdesaanbod? Dat is de derde. Er wordt geklopt, hè? Op de deur van het hart van Gods kind. Maar waarom? Opdat u open zult doen. Opdat jij open zult doen. En deze tekst bevat twee voorwaarden. Indien iemand mijn stem zal horen, dat is het eerste. En de deur open doen, dat is het tweede. Die moeten worden vervuld. Maar dan is er eigenlijk nog niks gebeurd. Kijk, dat voorbeeld van dat kind, hè, dat boos naar zijn kamer is gegaan. Die deur gaat een stukje open. En vader begint te praten. Van joh, wat, ja, waarom ben je nou zo boos? Wat zit er allemaal voor emotie bij je? En vader en kind komen er niet uit. Demonstratief staat dat kind daar in de deuropening en op dat duur, bam, deur dicht. Nou, vader gaat naar beneden. Maar weer even laten afkoelen. En moeder die vraagt, heb je gepraat? Ja. Dus het is goed? Nee, natuurlijk niet. Dat snapt u wel. Het is pas goed als er gemeenschap mogelijk is. Als vader naar binnen kon gaan en daar echt weer even met zijn kind praten. En daarom staat er, ik zal binnenkomen en ik zal met hem avondmaal houden. Pas dan is het goed. Dat is het grote doel van het aanbod. Gaat het hier om het heilige avondmaal? Nee. Het gaat hier in de eerste plaats om de gewone avondmaaltijd. En waarom nou het avondmaal? Nou, omdat dat de hoofdmaaltijd was. Dat zou bij ons denk ik ook zo zijn. Misschien dat er enkeling is die tussen de middag warm eet. Maar ik denk dat wij 's avonds warm eten. En waarom doen we dat? Nou, omdat dan in principe het hele gezin, als we dat hebben mogen krijgen, aan tafel zit. Ik hoop tenminste dat onze maaltijden er zo uitzien. Zo af en toe dan, nou, kijk je wel eens ergens naar binnen en hoor je wel eens wat in het pastoraat en zo. En dan zijn er toch een hele hoop mensen die de maaltijd gebruiken voor de tv. Nou, ik hoop in de eerste plaats dat u dat onding niet hebt. Maar als u dat wel hebt, dat u hem dan in ieder geval tijdens de maaltijd uitlaat. En ik zeg dat echt niet als vorm van moralisme of zo. Maar ik zeg het omdat als het gezin kapot gaat, de duivel al de helft van zijn werk heeft gedaan. En hoe wordt een gezin gebouwd? Nou, door tijd en aandacht voor elkaar. En ik snap wel dat het soms lastig is, hoor. Zeker als kinderen ouder worden. Dan wil de een op muziekles en de ander op sport. En de een heeft om 5 uur sport en de ander om 6:30 muziekles of andersom. Ja, dan wordt het lastig. En toch denk ik dat we ervoor moeten waken. Dat die gezinsmomenten niet aan de kant worden geschoven. Maar hoe dan ook, even terug naar de tekst. In het Oude Oosten was die jachtigheid die wij helaas kennen er niet. Als de avondmaaltijd aanbrak, dan was het werk gedaan. De hitte van de dag die ging wat minderen. En iedereen die ging als het ware met de rug achterover en de voeten op tafel ontspannen. En dat is wat Jezus bedoelt, waar hij bij aanhaakt. Laat ons verheugd en van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Verheugd en van zorg ontslagen. Dat is zoals die maaltijden eruit zagen. Jezus heeft het dus over dat wij dan mogen gaan genieten. Als Gods kind dat liefdesaanbod hoort en ter harte neemt en de deur open doet, dat we weer mogen gaan genieten aan de voeten van de Heere Jezus. Hij wil opnieuw gemeenschap met zijn bruid. Net zoals ja, dat ook in het Hooglied weer verwoord wordt. Hè? Doe mij open, mijn liefste. Jezus staat te popelen van verlangen om gemeenschap met u te hebben. Hij klopt niet op de deur om alleen maar in dat huis te komen. Hij klopt op de deur om bij zijn liefste te komen. Jezus verlangt naar gemeenschap met u. Kijk, wij kunnen wel eens op de hoogtepunten in het geestelijk leven verlangen naar gemeenschap met God. Maar nog veel belangrijker is dat God verlangt naar gemeenschap met ons. Je zou dat ook op Advent kunnen betrekken. Kijk, we begonnen de preek met de vraag, wat is nou Advent? Ja, de kerk verlangt en verwacht Jezus' komst op de wolken. Dat is zo. Maar er gaat wel één ding aan vooraf. Het is eerder Advent in de hemel. Jezus Christus verlangt om te komen en gemeenschap te hebben met zijn bruid. Dus aan ons adventsverlangen, als dat er is, gaat het adventsverlangen van de Heer Jezus vooraf. Christus is altijd de eerste in het geloof. Altijd. En we zien dat ook gebeuren in het vervolg van onze tekst. Ik heb mij daar jarenlang, ja, ik heb gewoon nooit de moeite genomen om dit precies uit te zoeken, maar jarenlang gedacht, waarom staat er nou, ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Jaren geleden is een keer onderstreept in mijn Bijbel en nooit erachter gekomen. Misschien verbaast het u ook wel. Ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Wat betekent dat nou? Nou ja, ik denk dat je moet denken aan de geschiedenis van de Emmausgangers. Wat gebeurt daar? Die twee mannen, twee discipelen, zijn op weg naar Emmaus. En dan komt op den duur die derde man, dat is Jezus, die komt hen achterop lopen. Die haalt ze in. Nou, heel gesprek hebben ze. En dan op den duur komen ze langs dat huis waar die mannen wonen. En dan willen zij naar binnen gaan en de Heer Jezus die houdt zich alsof hij verder wil reizen. En dan dwingen zij hem om binnen te komen. Nee, u moet echt bij ons blijven. Nou, wie is er dan de gast? Die derde man, hè? En die twee discipelen zijn de gastheren. Maar wat gebeurt er daar binnen in dat huis? Dan gaan ze zitten en dan staat Jezus op en dan breekt hij het brood. Dus Jezus, als hij binnen is, gaat zich ineens gedragen als de gastheer. En die twee discipelen zijn ineens de gasten. En dat is precies wat hier bedoeld wordt. Als de Heere Jezus intocht doet in uw gemoed, dan is het misschien zo dat u bij de deuropening van uw hart zegt, Heere Jezus, kom toch alstublieft opnieuw binnen. Maar zodra Jezus binnen is, neemt hij de hele woning van uw hart over. En dan wordt hij de gastheer. En worden wij de gasten. En wat gaat hij dan doen? Nou, dan gaat hij ook brood breken en dingen uitdelen. Dan geeft hij ons opnieuw de verzekering van de vergeving van onze zonden. Dat het weer goed is tussen de Heer en tussen ons. Dan wast hij opnieuw ons witte kleed dat weer zwart is geworden van alle zonden. Dan wast hij dat opnieuw door zijn bloed. En dan gaat hij opnieuw dat kleed versieren met goede werken. En dan gaat er in ons leven iets veranderen. Want denk erom, als Jezus in ons leven komt, dan heeft dat gevolg. Dan komt er een diepe vreugde in je hart. En dan gaan we licht verspreiden. In deze adventstijd. Het licht van de komst van Christus. Als de gemeente aan deze oproep gehoor geeft, dan gaat die kandelaar weer branden. Dan gaat je hele leven veranderen. Dan gaat de gemeente op een bepaalde manier leven, zodat zij weer welbehagelijk is. Welgevallig voor Christus. En dan gaat hij die dreigementen niet uitvoeren. Dan zal hij de gemeente niet uit zijn mond braken. Ja, dan kom ik nog even terug op een vraag, zo aan het einde van de preek. Meende de Heer Jezus dat nu echt uit mijn mond braken? Misschien vond je het wel best heftig, zoals ik het zei, of beter gezegd, zoals ik de Bijbel nasprak. Ik heb niets meer gedaan dan dat. Misschien waren sommige Laodicens ook wel verbijsterd over deze woorden. Nou, Openbaring wint er geen doekjes om. We lazen Openbaring 19, hè? Vers 11 tot en met 15. En ik zei, daar gaat het over de Heer Jezus, hè, de waarachtige en getrouwe. Zelfde woorden als in vers 14. En hij komt, dat is overduidelijk, om te oordelen. En over wie? Over heidenen, over afgodendienaars, over allen die het beest aanbidden. En wat waren de Laodicenzen? Ik heb dat eigenlijk niet genoemd, ik heb dat bewaard tot nu toe. Wat deden die Laodicenzen? Ze waren halve afgodendienaars geworden. Ze hadden een compromis gesloten met de wereld. Ze deden volop mee in de handel en dat op zich is niet het probleem. Maar om in die tijd in de handel mee te kunnen doen, moest je met enige regelmaat offeren aan de goden. En zoals wij in de middeleeuwen allerlei gilden hadden. Die gilden hadden allemaal hun eigen patroonheilige, Sint Joris, noem maar op. Zo had je dat in de oudheid ook. Ieder gilde had zijn eigen afgod. Je had de afgod van de bakkers, van de slagers, van de smeden, noem maar op. Wilde je meedoen met de handel? Best, moet je af en toe even offeren. Kunnen we dat? Ja, waarom niet? Je moet toch een beetje meegaan met je tijd? Dat was Laodicea. En ze krijgen het in Openbaring 19 nog eens te horen. Als je je niet bekeert, dan zal ik komen om te oordelen. In gerechtigheid. Is er nog een mogelijkheid om Gods oordeel te ontvluchten? Jawel. Dat is gehoor geven aan de oproep van Christus. Wees dan ijverig en bekeer u. Kun je dat niet? Omdat je geen vernieuwd hart hebt. Dan moet je bidden. Heere, schenk mij wat u van mij eist. Ik kan het niet. Ik ben aan het einde gekomen. Met al mijn streven. Met al mijn proberen. Ik heb niks meer over. Doet u het maar. En dat zal de Heere horen. Dat hebben we gezongen, hè? Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen. Psalm 85, vers 4 willen we met elkaar gaan zingen. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 4. In onze voorbeden willen we in het bijzonder denken aan mevrouw Abink Wassenaar. Zullen wij nu met elkaar danken en bidden. Uw liefde is zo groot, o Heere. Wij kunnen daar eigenlijk niets van begrijpen. Als die liefde ons hart vervult, dan worden we stil. Stil en verwonderd over zoveel trouw en zoveel liefde tegenover zoveel ontrouw. Wat zijn er veel momenten in ons leven geweest. En vandaag ook weer, Heere, dat wij u op het hart hebben getrapt. Dat u als het ware in de hemel zucht. O mijn kind, weet je nou nog niet hoe ik wil dat je leeft? En toch trekt u uw handen niet van ons af, maar komt u in tegendeel met uw liefdesaanbod. En Heere, we bidden u dat het zo rijk voor ons geschilderd zal zijn vanmorgen, dat ook diegenen die nog voor eigen rekening leven en die nog geen vernieuwd hart hebben, dat ook zij zullen zien. Als de Heere Jezus zo genadig is, dan wil hij dat ook zijn voor mij. En Heere, als we vastlopen met onszelf, als wij er niet uitkomen, als we het voelen dat we aan alle kanten tekort hebben, o geef dan dat we zullen aanlopen als een waterstroom. Dat we niet zullen zwijgen totdat wij met u verzoend zullen zijn. En Heere, kom dan ons ongeloof te hulp, onze zwakheid. U weet toch hoe zwak van moed we zijn en hoe klein van kracht. U weet het, want u bent zelf mens geworden. U hebt kennis gemaakt met onze natuur, maar dan zonder zonde. U weet de moeite en het verdriet die we kunnen ervaren, ook in de dingen van het leven, ook in ziekte en pijn en moeite. We denken bijzonder aan mevrouw Abink Wassenaar. Dat we haar gedenken en haar kracht geven voor iedere dag. En boven alles het zicht op het offer van Jezus Christus. Laat zijn verzoenend sterven ook het rustpunt van haar hart zijn. Ja, dat bidden we voor heel de gemeente. Dat u niemand van ons verloren laat gaan. En dan moeten we toch ook zeggen, als wij verloren gaan, dan is dat eigen schuld. En als we gered worden, dan is het enkel uw genade. Dat kunnen we niet begrijpen, maar zo zegt uw woord het. Maar Heere, gaat ons niet voorbij. Laat ons niet in onze verlorenheid liggen, waar we onszelf in gestort hebben. En geef dat de gemeente zo levend mag zijn en licht verspreiden. We bidden voor onze overheid. Ja, juist onze overheid heeft gebed nodig. Als we zien dat er bijna, althans zo zeggen de nieuwsberichten, dat er bijna een nieuwe regering is gevormd. Er is nog een partij die uw woord in het vaandel heeft staan, maar we houden toch ons hart vast. Als we weten de uitlatingen van andere partijen, dat het nu toch eens eindelijk afgelopen moet zijn met de laatste restanten van christelijk Nederland. En Heere, het zit hem niet in de uiterlijke dingen, dat weten we. Maar toch doet het pijn en verdriet. Een land dat zo gestempeld mocht zijn door het geloof in u. Een land dat u zo had willen zegenen. Het Israël van het Westen. Het is het Babylon van het Westen geworden. Wie zou niet wenen? O Heere, ontferm u over ons arme land en volk. En wees in het bijzonder met degenen die willen regeren en politiek bedrijven volgens uw woord. Geef ze een dubbele portie van uw geest. Opdat ze mogen staan op hun post. Een getrouwe wachter op Sions muur. Heren, bedien hen van boven met uw geest. We vragen u dit alles. Niet uit verdiensten, maar uit genade en om Christus wil. Wees ons ook nabij als we naar huis gaan. En breng ons ook later op deze dag weer bij elkaar. En zegen ook dan uw dienst krijgt in de verkondiging van het woord. Heren, verhoor om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot nog zingen over een afgedwaald schaap. Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Zoek toch uw knecht, zo'n hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboden te horen. Psalm 119. Bidden wij tot slot om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.